Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen vanavond gemeente Psalm 119, vers 5 en vers 19. 119, vers 5 en vers 19. De schriftlezing, gemeente, is vanavond uit het Nieuwe Testament, de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, de versen 1 tot 18. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen wij Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? We lezen dus 2 Timotheus 4, vers 1 tot 18. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 25, vers 6. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan. Tijdiglijk, ontijdiglijk. Wederleg, bestraf. Vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaastig u haastiglijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede die ik in Troas bij Carpus gelaten heb als ge komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welken wacht gij u ook? Want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Van de Heer de gemeente dat ik u vanavond mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 4 en daarvan vers 10 het eerste gedeelte. 2 Timotheus 4 vers 10a, daar luidt Gods woord onze tekst voor vanavond. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. Wij willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Opnieuw brengt u ons samen in uw huis, Heere. U brengt ons hier. En dat kan alleen maar een teken zijn van uw bijzondere zorg over ons leven. Soms denken mensen dat wij ons uitsloven wanneer we 2 keer naar de kerk gaan. Maar wanneer wij het in dat licht leren zien, Heere, dan zijn wij het niet. Maar dan bent u het die bijzondere zorg aan ons besteedt en die ons voor de 2e keer brengt onder het gehoor van uw woord, het geklank van het liefelijke evangelie. Opdat we u zouden kennen. En Jezus Christus die u gezonden hebt, opdat we vrede zouden ontvangen. De vrede die er is door het bloed van het kruis. Heren, dat zijn onverdiende weldaden. En misschien brengt u ons vanavond ook wel hier, om ons dat te leren. En in elk ander geval om ons verder te brengen, ons te doen opwassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Wilt u geven dat we het zo mogen zien? Dat onze kinderen, dat onze jonge mensen beseffen, daarom willen we ze thuis zo graag dat ik naar de kerk ga. Omdat ze weten, dat is de plek waar de Heer zich openbaart. En dat is de plek waar de Heilige Geest wil werken. En waar de ruiter op het witte paard rijdt. Die ruiter die zijn pijlen afschiet. En die daarmee harten raakt. Niet om ze te doden. Ja, opdat we zouden sterven aan onszelf. Maar vooral toch opdat we het leven zouden vinden in u. En opdat we in dat leven zouden mogen toenemen. In die wandel met u. Waarvan we samen gezongen hebben dat je daar zin aan kan krijgen. Heere, geef dat in het bijzonder in deze tijd ook aan onze jonge mensen. Dat ze ontdekken in het leven van ouders en ouderen. In het leven van gemeenteleden, van ambtsdragers. Dat het kennen van u iets is waar een mens zin aan kan krijgen. waar een mens mee gelukkig mag worden. Gebruik dat u ook deze dienst, Heere. En wilt u geven dat als u ons vanavond in de spiegel laat kijken, dat we voor bewaard worden een andere kant op te kijken. Geef ons dat we mogen kijken. En dat we mogen beseffen wat u daarmee te zeggen hebt. En welk beeld u ons laat zien van onszelf. Maak zo uw naam heerlijk, Heere. En gebruik deze dienst tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u ook vanavond schapen toebrengen tot de kudde die zalig wordt. En geef dat er bij die kudde ook vanuit deze gemeente lammetjes mogen zijn. En jonge schapen, jongeren die getrokken worden en die merken, ik kan niet meer zonder dat heil dat er is in Christus. Gebruik dat uw dienstknecht, Heere, geef hem een stem om te spreken en de leiding van uw geest. En laat de instrument in uw handen mogen zijn, tot bouw van uw kerk, ook hier ter plekke. Zegen ons als gemeente. Zegen allen die een bijzondere zegen nodig hebben. Zegen de kerkenraad nu het winterwerk weer op het punt staat om te beginnen en de broeders straks geroepen zullen zijn om op pad te gaan op huisbezoek en in andere dingen. Zegen in het bijzonder ook onze vriend en broeder die u aan deze plek hebt gesteld en die u gebruiken wilt in het midden van deze gemeente als een heroud van uwentwege. Waak over hem, wanneer hij in deze dagen in Schotland geroepen wordt om goed en groot van u te spreken. Gebruik hem daarbij, Heere, met de gaven die u hem hebt gegeven. En zegen hem en zijn vrouw ook wanneer ze in de komende week stil zullen staan bij dat wonder dat u hen 40 jaar geleden aan elkaar verbond, met de band van het huwelijk. En dat u hen die genade schonk, dat ze die 40 jaren samen mochten blijven, samen verder mochten gaan. Soms van de ene naar de andere kant van de wereld. Maar dat u ze steeds weer samen die weg deed gaan. Heb dank voor wat u daarin aan hen samen gaf en wat ze in elkaar van u mochten ontvangen. En later in het midden van de gemeente dankbaarheid en verwondering mogen zijn als ze met hun dominee en zijn vrouw mogen delen in dat geschenk van 40 jaren huwelijk. Zegen ze met hun kinderen en hun kleinkinderen in uw gunst. We bidden u, Heere, voor heel het kerkelijke leven. We bidden u voor onze theologische universiteit, nu er in de komende weken een nieuw cursusjaar begint. Heere, u hebt onze kerken veel gegeven. Zou u dat ook maar willen bestendigen? Zeker ook in deze tijd, met zoveel verwarring in het kerkelijke leven, met zoveel wonderlijke opvattingen die aan alle kanten als planten uit de grond lijken te reizen. Heere, zou u willen geven dat wij in onze universiteit een plaats mogen behouden, een kweekplaats voor dienaren van het woord, getrouwe dienaren die door u worden onderwezen en toegerust om de gemeenten te dienen in deze tijd die dat zo hard nodig heeft. Met de boodschap van het evangelie, zoals we daar samen belijdenis van hebben gedaan en waarvan onze belijdenis dat ook zegt, dat u in uw goedertierenheid verkondigers van die zeer blijde boodschap zendt, tot wie hij u wilt en waar u wilt, door wie het dienst de mensen geroepen worden tot bekering en geloof. We bidden u, Heere, voor zieke dienaren des woords en anderen die om wat voor reden dan ook uitgeschakeld zijn. Vanmorgen baden we al voor dominee Baars. We willen het vanmiddag opnieuw doen. We denken ook aan andere dienaren, zoals de jonge dominee van de Toren, die in de afgelopen week hoorde dat er een kwaadaardig gezwel in zijn nek zit dat verwijderd moet worden. Heere, u weet wat er allemaal al gepasseerd is in de gemeente, waar hij nu mag staan en waar hij nu mag dienen. Hoe vaak die gemeente al is opgeschrokken vanwege berichten van ernstige ziekte en soms heel jeugdig overlijden van een dienaar van het woord, ontfermt u zich over dienaar en gemeente en zegen allen die een bijzondere zegen in dat opzicht nodig hebben. Wij bidden u voor ons land en volk. In het bijzonder in deze tijd, nu de kabinetsformatie zich maar voortsleept en we er amper iets van horen welke kant het opgaat. U weet wat er gaat gebeuren, heren. Ook die dingen hebt u in uw hand. Kon het zijn, schenk onze regering die toch, al is het maar tot op zekere hoogte, rekening wil houden met uw wetten, met uw woord en die ons volk ten dienste wil zijn naar de normen en de waarden die u gesteld hebt, die tot heil van het volk zijn. Geef, Heere, dat er in Nederland mensen mogen opstaan die uw boodschap verstaan, waarin u zegt tot de wet en tot de getuigenis, zo ze niet handelen naar dat woord, ze zullen geen dageraad hebben. Verblijd ons door uw daden. Ontferm u over de wereld, over uw volk Israël, waar nog altijd uitstaan de beloften van u, dat gans Israël zalig zal worden in het kennen van de Heere Jezus. Hoe we die tekst ook moeten verstaan, Heere. Maar het is toch een machtige belofte voor dat oude volk van het verbond. Ontferm er u over. En denk aan hen die op eenzame posten staan in dienst van het evangelie, daar waar de duisternis heerst van het heidendom en van het bijgeloof. Ontferm u over de volkeren die geteisterd worden door rampen, door tegenspoeden, overstromingen, aardbevingen. Wij horen van allerlei kanten en we denken heel vaak, zou het dit zijn wat u bedoelt met uw woord? U kent deze wereld. Ze ligt in uw handen. En u gaat er uw eigen soevereine gang mee. Erbarm u, Heere. Ook als er juist in onze dagen weer iets opdoemt in de verte van de dreiging van een atoomoorlog. Heere, u weet hoe het allemaal verder zal gaan. U weet hoe ver u de heidenen de ruimte geeft om te razen en te keer te gaan in hun woede. En wij mogen geloven dat het dwars door alles heen naar uw toekomst gaat. Heren, als die grote dag aanbreekt, kon het zijn, laat dat niet te lang meer duren. Geef dat wij en onze kinderen dan bereid mogen zijn om u te ontmoeten. Dat we mogen staan voor de troon van u. En dat we het mogen horen uit uw mond, dat u een God van genade bent, die zich over ons ontfermt. Geef dat tot die tijd ook de laatste van de uitverkorenen mag zijn toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Hoor ons, Heere, en zie ons aan, ons hier in de kerk, anderen die met ons meeluisteren, nu of later, uit genade, om Jezus wil. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de bouwkas. En wij zingen dan Psalm 17, de versen 3, 7 en 8. 17, 3, 7 en 8. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Het laatste vers van 139, na het amen van de prediking. Gemeente, ik begin maar met een vraag. Kent u Demas? Als u op die vraag met nee moet antwoorden, dan is het goed dat ik hem aan u voorstel vanavond. En dat niet tot bevrediging van uw nieuwsgierigheid, maar omdat het voor een ieder van ons van levensbelang is te weten wie die Demas is en wat die Demas doet. Weet u wie dat ontdekt hebben? Dat zijn Christen en Hoop in het bekende boek van John Bunyan. De Christenreis naar de eeuwigheid. Ik noem dat het bekende boek. Eigenlijk hoop ik dat u nou allemaal zegt, ja, dat kennen we wel. En als dat niet het geval is, dan kan ik u alleen maar aansporen om het zo spoedig mogelijk te lezen. En vooral ook voor onze kinderen en voor onze jonge mensen. Die boeken te kopen zoals die er ook zijn, vertaald voor de jeugd en omschreven voor de kinderen, zodat het moeilijke wat begrijpelijk wordt voor hen. Want het is van groot belang, gemeente. Christen en Hoop hebben dat inderdaad ontdekt in dat boek van Bunyan. Ze zijn dan al een heel eind op weg van de stad van het verderf naar de stad die fundamenten heeft. En ze ontmoeten Demas als ze al een heel eind van dat smalle pad zijn afgewandeld. Vlak naast dat smalle pad staat hij. En hij nodigt hen, zoals hij dat doet met alle reizigers langs dat smalle pad, om even van de weg af te wijken en een bezoekje te brengen aan de zilvermijn die hij daar exploiteert. Is vlak naast de weg, je kunt dus niet verdwalen. En het is de moeite waard om er te kijken. En als je dan in die zilvermijn misschien nog wat stukjes zilvergeld vindt, dan mag je dat oprapen en je mag dat in je zak steken. Ten slotte, als je onderweg bent, dan komt het wel van pas als je wat geld hebt om het een en ander te besteden. En Hoop zegt dan tegen Christen, laten we doen. Vlak naast de weg en we zijn zo weer terug. En Christen zegt dan heel resoluut nee. En waarom doet hij dat? Omdat hij Demas herkent. Het is opvallend, gemeente, dat Demas de enige figuur is in dat prachtige boekje van Bunyan, die met zijn eigen naam daar een plaats heeft gekregen. Als u het boek kent, dan weet u wel dat al die namen een symbolische betekenis hebben. Dat is al met Christen zo en dat is met Hoop zo en met de Getrouwen zo. En die andere namen, Mooi Prater uit de Babbelsteeg. Ook zo'n prachtige naam die precies zegt wat voor iemand het is. Iemand die bijoogmerk wordt genoemd enzovoort enzovoort. Maar Demas wordt er met zijn eigen naam genoemd. En omdat Christen hem kent, worden die twee mannen bewaard voor een groot gevaar. Want als iemand wel op die uitnodiging van Demas inging en een kijkje ging nemen in die zilvermijn, dan kwam hij nooit meer terug. Hoop die was dus bijna verongelukt, omdat hij Demas niet kende. En daarom, gemeente, zeg ik vanavond aan het begin maar meteen, let u alstublieft goed op. Het kan je zomaar van pas komen. Vooral omdat die Demas zeker ook in onze dagen een actuele figuur is. Want eerlijk is eerlijk, in ons Nederland, dat op zoveel manieren en op zoveel plaatsen de kerk verlaat, komen je die kerkverlaters overal en nog ergens tegen. We worden indringend gewaarschuwd in de tekening van die figuur van Demas. Voordat ik aan mijn eigenlijke preek begin, gemeente, wil ik nog een vraag stellen. Net vroeg ik, kent u Demas? Ik stel nu de vraag ietsje anders. Bent u Demas? Zou zomaar kunnen, gemeente. Dat u vanavond zit te luisteren en dat u onder de prediking ontdekt dat u zit te kijken naar een spiegel. En dat u dan ziet wat een mens ziet wanneer hij in de spiegel kijkt, want dan zie je jezelf, is niet waar. Als dat het geval mocht zijn, dan hoop ik om te beginnen dat u uzelf inderdaad herkent. Maar dan betekent dat ook dat deze prediking voor u één krachtige boodschap bevat. Ga terug. U weet wel dat bordje, dat je nog wel eens een keer ziet staan bij de afrit van een autoweg. Om iemand ervoor te waarschuwen dat hij aan de verkeerde kant die autoweg oprijdt. En dat hij zo'n spookrijder wordt, een gevaar voor zichzelf allereerst, maar voor anderen in zijn omgeving. Dan betekent deze preekgemeente dat u wordt opgeroepen om de weg van Paulus niet te verlaten. Maar dat u geroepen wordt om uw eigen weg te verlaten en uw eigen gedachten prijs te geven. En u te bekeren tot de Heere, opdat Hij zich over u ontfermt tot onze God, die menigvuldig vergeeft. Nou, zo gaan we dus luisteren met die twee vragen. Kent u Demas? Bent u Demas? En wij horen dan in onze tekst hoe Paulus spreekt over de gevaarlijke reis van Demas. Het zijn drie gedachten. Allereerst, waar kwam u vandaan? In de tweede plaats, waar gaat u naartoe? In de derde plaats, waar kwam u terecht? Ik denk dat er punten zijn die ook de kinderen in de kerk kunnen onthouden. Hè? De gevaarlijke reis van Demas. Waar kwam hij vandaan? Waar ging hij naartoe? Waar kwam hij terecht? Wanneer we onze tekst lezen, gemeente, in een van die pastorale brieven die Paulus geschreven heeft, onder andere aan Timotheus, zijn jonge vriend en geestelijke zoon, we krijgen de indruk dat als Paulus die tweede Timotheusbrief schrijft, dat hij knap van streek is. Paulus die schrijft een hele persoonlijke brief aan zijn jonge vriend en broeder. En je herkent hem hier als een heel gewoon mens. Terwijl wij soms dachten, die sterke Paulus, die kan tegen een stootje. Als je ziet wat hij allemaal heeft meegemaakt, wat hij allemaal heeft doorgemaakt. Hier blijkt dat Paulus ook maar een heel gewoon mens was. En als je dan de situatie overziet waarin Paulus verkeert, dan zeg je tegen elkaar, dat is ook geen wonder. Want Paulus, als we hem hier ontmoeten, dan zit hij opnieuw gevangen in Rome, opnieuw. Want u weet misschien wel dat Paulus al eens een keer eerder in Rome is geweest. En dat is een jaar of 5, 6 daarvoor geweest. Dat hij daar ook gevangen heeft gezeten. Paulus die schrijft daarover bijvoorbeeld in de brief aan de Colossenzen en de brief aan Filemon. Maar in die situatie had Paulus de sterke verwachting die de Heere zelf in zijn hart had gewekt, dat hij weer vrij zou komen, dat hij aan de gemeente terug zou worden gegeven, dat hij zijn werk als dienaar van Christus zou mogen voortzetten. Nu is het heel anders. We hebben samen gelezen en de Paulus schrijft, de tijd mijner ontbinding is nabij. Maar wanneer we dan verder lezen, dan blijkt dat Paulus daarover niet zozeer van streek is geweest. Want als Paulus daaraan denkt, dan komt er een heerlijke lofzang vanuit zijn hart naar boven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij te dien dagen geven zal. Het was ook een moeilijke situatie waarin Paulus verkeerde. Ook daar hebben we van gelezen dat de apostel klaagt tegenover Timotheus dat er niemand hem heeft bijgestaan toen hij zich voor de Romeinse rechter moest verantwoorden. Maar ook dat drukt hem niet neer. Want Paulus die schrijft, laat het dan zijn dat er niemand van de mensen bij me heeft gestaan, maar de Heere was nabij. En ik heb al de heidenen mogen laten horen de boodschap van het evangelie. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En als je dan zover bent, dan zeg je, waarom is Paulus dan zo van streek? En waarom wil die Paulus nou zo graag dat Timotheus zo gauw mogelijk naar hem toe komt? In elk geval voordat de winter invalt, want dan duurt het weer een paar maanden voordat je per schip kunt reizen. Dus dan moet je maar afwachten wat er van komt. En het antwoord op die vraag vinden we in de woorden die heel speciaal onze tekst zijn. Een tekst die begint met het woordje want. Want Demas heeft mij verlaten. Daarom ziet Paulus uit naar de komst van zijn vertrouweling. Daar moet Paulus met iemand van hart tot hart over kunnen praten. Dat gebeuren met Demas. En dat betekent, gemeente, dat willen we de tekst goed verstaan, we eerst maar eens moeten kijken wie die Demas nou eigenlijk is geweest. En als je dan schrift met schrift vergelijkt, dan ontdek je dat Demas bepaald niet de eerste, de beste is geweest. Je komt de naam van Demas tegen in de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 4, vers 14. Je komt zijn naam tegen in de brief van Filemon in vers 24. Het zou kunnen zijn dat die Demas oorspronkelijk afkomstig is geweest uit Thessalonica, de plek waarheen hij nu ook volgens het woord van Paulus vertrokken is. Waarschijnlijk is hij daar in Thessalonica gegrepen door de prediking van het evangelie toen Paulus daar kwam en toen de prediking van Paulus in een korte tijd daar ook een geweldige invloed heeft gehad en een geweldige zegen heeft verspreid. We mogen ervan uitgaan dat Demas een lid van de gemeente is geworden, dat Demas belijdenis heeft gedaan, dat Demas gedoopt is. En dat hij zelfs in dienst van het evangelie is komen te staan. Want Paulus noemt hem een medearbeider. Een die samen met de apostel in de bediening van de verzoening heeft gestaan. Dat wil zeggen, Demas die heeft gepreekt. Demas die heeft de gemeente gediend en gebouwd. En de twee keren dat we zijn naam tegenkomen in de brief van de Colossenzen en de brief van Filemon, wordt de naam van Demas in één adem genoemd met die van Lucas. Nou, dan ben je een goed gezelschap, is niet waar? Dat zegt wat. Maar wat nog meer zegt gemeente, toen Paulus een jaar of 5, 6 geleden ook in Rome gevangen zat, toen was Demas er ook al bij. De dienst van het evangelie en de dienst van de apostel Paulus was voor Demas niet een bevlieging geweest van het moment. En hij had er veel voor over, zelfs toen die apostel gevangen zat. Hij week niet van zijn zijde, gemeente. Hij was een medearbeider, zo noemt Paulus hem. Een slaaf van deze grote slaaf en dienaar van Jezus Christus. Demas, je zou zeggen, net zoals Paulus was hij verslaafd en verslingerd aan de dienst van de grote zaligmaker. En nu moet Paulus schrijven, hij heeft mij verlaten. Die woorden, daar moet je ook maar goed op letten, gemeente. Want Paulus die zegt niet, Demas die is teruggegaan naar huis. Als dat er had gestaan, gemeente, dan denk ik dat ik niet eens over deze tekst had kunnen preken. Dan zouden we maar alleen tegen elkaar hebben gezegd, nou daar kun je wel begrip voor hebben, want dat duurde zo lang met dat proces van Paulus. En Demas die kon niet langer wachten, misschien dat hij een gezin had en dat gezin erom vroeg dat man en vader terugkeerden naar huis. Misschien dat hij een dienstknecht was in het midden van de gemeente en dat die gemeente hem hard nodig had. Het werk moet doorgaan, dat lees je van andere mensen in het verband van onze tekst ook. Over Crescens die ergens naartoe is gegaan en over Titus die ergens naartoe is gegaan. En daar spreekt Paulus verder met geen woord over. over. Paulus die stuurt Tychicus zelfs weg, dat hij naar Efeze moet gaan om daar orde op zaken te stellen. En je leest ook niet, Demas is gevlucht. Want dan zou je ook hebben gezegd, gemeente, daar kun je begrip voor hebben. Het is het Rome van keizer Nero waar Paulus gevangen zit. En in dat Rome was de situatie ronduit bedreigend voor alle volgelingen van Jezus van Nazareth, de Christus. Maar in het bijzonder ook wel voor Paulus. En voor de vrienden van Paulus die aangezien werden als de leiders van die groep van de Nazarener. En zeg maar zelf, gemeente, niet ieder mens is een held en een martelaar. Je hoeft de dood ook niet te zoeken. Je kan best denken, het is allemaal goed en wel. Maar de prediker heeft het al gezegd, een levende hond is beter dan een dode leeuw. Dan zouden we niet zo gemakkelijk moeten oordelen over Demas en daar zouden we alle begrip misschien voor hebben. Dat hij, als hij de kans krijgt, maakt dat hij uit Rome wegkomt. Maar Paulus schrijft, hij heeft mij verlaten. En daarmee zegt Paulus, die Demas, dat is een medearbeider van mij die gedeserteerd is. Die zijn collega's in de steek laat. Die verraad pleegt. Paulus gebruikt namelijk een heel sterk werkwoord. Als hij het heeft over verlaten. Als je dat in de schrift gaat opzoeken, gemeente, dan ontdek je, het is precies hetzelfde werkwoord dat de Heer Jezus heeft gebruikt toen hij aan het kruis hing. En toen hij het uitriep op dat diepste dieptepunt van zijn lijden. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan voel je er denk ik meteen iets van aan, van het verschrikkelijke wat Demas gedaan heeft. Hij heeft banden doorgesneden. Hij heeft gezegd, ik wil niet langer een relatie met u. Hij heeft gezegd, ik ken u niet, ik wil niet meer met u te maken hebben. Kort en goed, gemeente, Demas deserteert uit de krijgsdienst van koning Jezus. En terwijl Paulus in die versen die we gelezen hebben zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden, zegt Demas, ik geef de strijd op. Ik lever mijn wapens in. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Gemeente, ik denk dat er in het licht van de schriften maar één verklaring voor te vinden is. En die verklaring, dat is deze, dat Demas niet behoorde tot degene van wie Paulus zegt in vers 8... dat ze net als hij de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben liefgehad. Nee, maar ze leek er wel op. Alles wees erop in zijn leven. Als je dat op een rijtje zet, dan zeg je, die Demas, dat kan niet anders. Of die man die is gegrepen door het woord van de hoogste profeet. Die man is geboeid door de majesteit van de grote koning der eeuwen. Die man is gevoelig geraakt door de prediking van de apostel van de liefde van Christus. En daarom is hij gekomen tot Christus. En daarom heeft hij op een gegeven ogenblik zijn geloof beleden. En daarom is hij gedoopt. En daarom heeft hij spontaan meegewerkt in de dienst van koning Jezus. En dan komt er het moment dat Demas de consequenties van dat alles gaat overzien. Dat Demas zegt, de gevolgen van die keuze, dat is niet niks. En hij gaat ineens begrijpen wat zijn collega Paulus daarover geschreven heeft. Verdrukking, benauwdheid, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. En toen zag Demas daar die Paulus zitten. die geroepen werd om zijn leven op te offeren voor de zaak van koning Jezus. En toen zei Demas, dit kost mij te veel. Dit heb ik er niet voor over. Ik heb mijn leven te lief. En toen is hij naar Paulus gegaan en toen heeft hij tegen Paulus gezegd, ik ga. En misschien is hij hem wel om de hals gevallen. Net zoals Orpa, de schoonzuster van Rut, dat deed bij de schoonmoeder Naomi, toen ze aan de grens van Israël besloot om terug te keren naar Moab. En hij heeft misschien wel hete tranen geschreid daar in de hals van Paulus. Maar hij ging. Weg bij Paulus. Weg bij die dreigende dood. Weg van Jezus, die gezegd had, indien iemand achter mij wil komen en niet haat, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Als je je afvraagt hoe dat nou kan met iemand die er toch zo dichtbij is geweest, dan vindt u naar mijn gedachte het antwoord in die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over de zaaier en het zaad. U kent dat bekende verhaal natuurlijk wel en u weet wel dat de Heer Jezus daar onder andere vertelt van het zaad dat op steenachtige plaatsen valt. Waar het geen diepte van aarde heeft. De Heer Jezus zegt, ze hebben het met vreugde ontvangen. Ze waren er even heel erg blij mee. Maar dat zaad, dat kon maar geen wortel schieten naar de diepte toe. En als er dan verdrukking komt en als er dan vervolging komt, dan komt er ergernis. En als er dan de verleiding komt van de rijkdom, dan verstikt dat zaad. O, zegt u, u bedoelt wat wij op de catechisatie geleerd hebben van dat surrogaatgeloof dat wel lijkt op het echte, maar dat toch in feite een tijdgeloof is. Precies. En zo'n tijdgelovige gemeente, en dat zie je op allerlei manieren in de schrift, maar ook in de praktijk van het gemeentelijke leven, dat kan een poosje heel goed lijken. En dan kan je een poosje een hele enthousiaste gelovige zijn. Een blije christen, een trouwkerklid, een medearbeider van de apostelen, een ambtsdrager en zelfs een verkondiging van het evangelie. Terwijl er een moment komt dat er van dat alles niks is overgebleven. Waarom niet? Omdat het wezenlijke ontbreekt. Hij zegt, u, maar dan moet ik wel weten wat dat wezenlijke is, want dit wordt van groot belang, wat u nou gaat zeggen. Wel, dat wezenlijke, dat is de persoonlijke relatie tot de Heere Jezus Christus. De persoonlijke band aan die grote heiland, met de banden van geloof, hoop en liefde. Kijk, Demas heeft de vreugde van de dienst van de Heere gezien, jazeker. Demas heeft de schoonheid van de dienst van de Heere gezien, jazeker. Maar als ik het nou allemaal in het licht van de Bijbel op een rijtje zet, gemeente, in de poging om een verklaring te vinden voor die handelwijze van deze man die Paulus verlaten heeft, dan kom ik tot deze conclusie, gemeente, dat Demas bepaalde dingen niet gezien heeft. Wat heeft hij dan niet gezien? Heeft niet gezien de ellende van zijn eigen zondaarsbestaan. Heeft niet gezien de grootte van zijn schuld waardoor hij een borg nodig had. Heeft niet gezien de zwaarte van zijn zonde waardoor hij een zaligmaker nodig had en waardoor die zaligmaker noodzakelijk voor hem werd. En hij heeft aan de andere kant niet gezien de alles overtreffende rijkdom van de genade van de Heere Jezus Christus, waardoor hij die Heere Jezus onmisbaar nodig kreeg en waardoor hij niet meer zonder de Heere Jezus Christus kon. En ontdekte: ik mis alles wanneer ik die Heere Jezus mis. Want buiten hem is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kortom, gemeente, wat Demas miste, dat was het zaligmakende geloof dat het bij de Heer Jezus zoekt. Dat geloof dat werk is van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest nou uiteindelijk anders, gemeente, dan ons uitdrijven naar de Heere Jezus Christus, dan ons de Heere Jezus in zijn heerlijkheid en in zijn schoonheid en in zijn onmisbaarheid en in zijn noodzakelijkheid en noem maar op voor ogen stellen, zodat we gaan ontdekken: buiten hem is er geen leven en ik kan niet meer zonder hem. Want wie hem heeft, die heeft het leven, en wie hem niet heeft, de toorn van God, die blijft op hem. Dat is het zaligmakende geloof. Dat geloof dat zegt: Heere, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dat geloof dat zegt: Heere, tot wie zou ik heen gaan dan tot u, want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat geloof dat zegt: weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Als Demas de Heere Jezus spreekt, de gemeente, dan ontbrak in zijn prediking de toon van de bruidskerk. Zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn vriend. Dochters van Jeruzalem. En als Demas de bruidskerk hoorde zingen: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dan kon het hart van Demas daar nooit bij komen. Dan bleef er altijd een bepaalde afstand. Dan bleef hij altijd toch een vreemde. En daarom, gemeente, de belangrijkste vraag die ik vanavond te stellen heb. Voor mijn part zegt u ook, dat is de enige vraag die van werkelijk belang is. Dat is: wie is de Heere Jezus voor u en voor jou? In onze gemeente is in dit vroege voorjaar een nog jonge jeugdouderling zo van het ene moment op het andere overleden. Hij had een hele grote plaats bij onze jonge mensen. En toen er een hele rij belijdeniscategorisanten kwam die belijdenis wilden doen van hun geloof, toen waren er zoveel die ervan getuigden dat tijdens jeugdkampen het gesprek was geweest met die ouderling wat hen op het rechte spoor had gebracht. Die ouderling die echt met hen van hart tot hart kon praten, maar die op een gegeven ogenblik altijd weer die ene vraag stelde: ken jij de Heere Jezus al? Is er voor de Heere Jezus al plaats gekomen in jouw leven? Wie is de Heere Jezus voor u? Gemeente, elke gemeente en elke dienaar des woords kent ze. Die Demas-figuren die soms van buiten afgekomen zijn. En die blijkbaar iets gezien hebben van de zegen die er in de gemeente ontvangen wordt. En die daardoor op bepaalde manier gegrepen werden, die belijdenis hebben gedaan, die meededen. Soms komen ze ook van binnenuit. Ze melden zich spontaan als lid van de evangelisatiecommissie. Ze gaven zich voor het werk van de zondagsschool. Ze wilden wel ambtsdrager worden. En toen kwam er een moment in hun leven waardoor dat allemaal wegzakte. En terwijl het vroeger fijn was om bij hen op huisbezoek te gaan, gingen de ouderlingen nou zuchtend weg. Want de klachten over de prediking werden alleen maar groter en moeilijker. Ze snapten er zo weinig van. En die dominee die deed zo moeilijk. Ze werden onregelmatig in het Bijbel lezen. En ze baden nog wel, ja natuurlijk, wij bidden wel voor het eten. Dan gaan de ogen dicht en de handen gaan samen. En dan is er wel ergens een kinderstem die zegt, Heer, zegen dit eten en drinken om Jezus wil amen. En de kerkgang die verslapte. En ze kregen ook moeite met de heiligmaking. Ze zeiden, moet je dat er nou allemaal voor opgeven? Dat kan ik niet opbrengen hoor. En er waren de zorgen en beslommeringen die ze in beslag namen. En dat ze zeggen, wij komen niet meer toe aan de dingen van het geestelijke leven. En anderen, er ging het goed naar de wereld met alle gevolgen van dien. Ze kregen de wereld binnen bereik en ze hadden niet zoveel belang meer bij die zaligheid die er in de Heer Jezus te vinden is. Ziet u de spiegel van onze tekst? Zou het kunnen zijn dat er nou iemand hier in de kerk zit, een ouder of een jongere, die zegt, het is mijn beeld. Er zegt iemand, maar ik ben gedoopt. Maar van Demas ook. Ik heb belijdenis gedaan, had Demas ook. Ik ben een meelevende, was Demas ook. Ik ben een blij christen, dominee. Was Demas ook. Ik ben lid van de vereniging. Ik ben ambtsdrager. Demas was het ook. En Demas is gedeserteerd, gemeente. Toen de verdrukking kwam en de verleiding van de wereld. Ik herhaal die vraag van zo even. Hebt u en heb jij de Heere Jezus persoonlijk nodig gekregen? Ben je erachter gekomen dat je niet meer zonder hem kunt? Hebt u ontdekt dat u buiten hem om verloren bent en dat u voor God niet kunt bestaan? Hebt u ontdekt dat u de Heere Jezus nodig hebt als een borg voor uw schuld en als een zaligmaker voor uw hart? Gemeente, is er een moment in je leven gekomen? Ja, ik zeg een moment, gaat er niet om dat u de tijd en de plaats altijd weet aan te wijzen, precies. Maar is er een moment in je leven gekomen waardoor je om de Heere Jezus verlegen raakte? En waardoor je zei, ik kan niet meer leven zonder hem. Omdat je in hem vond het brood van het leven, het levende water. Dat je honger en je dorst verzadigde en leste. Gemeente, heeft de Heilige Geest onze ogen geopend? Ik vraag het nog maar op een wat andere manier, want ik wil graag dat deze vraag heel duidelijk is en dat u er ook een heel duidelijk antwoord op kunt geven. Gemeente, heeft de Heilige Geest zo onze ogen en onze harten geopend voor de alles overtreffende rijkdom van de Heere Jezus Christus, dat je mag zeggen, Heere, wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat. Maar ik kan niet meer zonder u. Het missen van u, dat is bitterder dan de dood. Gemeente, dat is de belangrijkste vraag vanavond. En daar moet u zelf een persoonlijk antwoord op geven en jij ook als jonger. Ja, zegt iemand, dominee, maar als ik u nou in de reden mag vallen, ik lees nergens dat Demas God verlaten heeft. Het is natuurlijk niet leuk dat hij Paulus in de steek heeft gelaten, maar u zei zelf dat dat wel te begrijpen is. En als ik Calvijn erop nasla, misschien zit er hier iemand in de kerk die wel eens gelezen heeft wat Calvijn erover zegt, dan zegt Calvijn, het is zelfs niet nodig te denken dat Demas de Heere Jezus Christus verloochend heeft en dat hij zich heeft overgegeven aan de goddeloosheid en aan de verlokkingen van de wereld. En dan zegt een ander, dominee, ik heb het in de kanttekeningen nagekeken. En die kanttekeningen die zijn het uiteindelijk met Calvijn eens. U wilt misschien wel van me aannemen, gemeente, dat ik een groot respect voor Calvijn heb. En dat ik een grote waardering voor de kanttekenaren heb. Maar ik heb één ding wat er bovenuit gaat en dat is het woord zelf. Moet u in dat woord nou eens gewoon lezen, gemeente. Niet met Calvijn en niet met de kanttekeningen, maar gewoon lezen wat er staat. En er was een oude professor een eeuw geleden, anderhalve eeuw geleden in Kampen. Die zei, je moet lezen wat er staat en dan moet je laten staan wat je leest. En wat zegt Gods woord? Waar is Demas naartoe gegaan? Nou, Paulus die schrijft het met zoveel woorden. Hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. En dan staan daar in het Grieks werkwoordvormen gemeenten. Die laten zien dat dat niet een tijdelijk iets is geweest. Een dieptepunt zoals bijvoorbeeld het doopsformulier daarover spreekt. Als dat doopsformulier zegt dat wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, maar dat we dan aan Gods genade niet moeten vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. In de grondtekst staat er een werkwoord dat zegt, het is niet iets tijdelijks, maar het is iets definitiefs geweest. Met andere woorden, het spreekt over een in de zonde vallen en daar blijven liggen. Voorgoed. Gemeente, het is een definitieve keuze geworden in het leven van Demas. En afgedacht daarvan, zou u het nou niet erg vinden als van u gezegd werd dat u de tegenwoordige wereld hebt liefgekregen? Als je daarnaast dan zet dat woord van de apostel Johannes die zegt, heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. En deze wereld gaat voorbij aan haar begeren. En wat dat dan inhoudt, die tegenwoordige wereldgemeente, er staat in het Grieks, voor tegenwoordige wereld, kijk, die vertalers hebben natuurlijk gezocht naar een Nederlandse uitdrukking die een beetje paste, maar er staat eigenlijk letterlijk de wereld van nu. En daar staat natuurlijk lijnrecht tegenover wat we in de Bijbel lezen over de toekomende eeuw. De wereld van nu. Dat is dit leven, gemeente. En dan hoeft u niet direct te denken aan uitbrekende goddeloosheden. Als ik u een voorbeeld uit de Bijbel mag noemen, dan denk ik aan de rijke jongeling, gemeente, wat een keurige jongen die kon zeggen, al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En toch ging hij bedroefd weg van de Heere Jezus. Waarom? Hij had vele goederen. Dat was voor die jongen de wereld van nu. De wereld aan deze kant van het graf. Dat je iets van het leven in deze wereld verkiest boven de Heere Jezus en zijn toekomst. En dat iets van dit leven, dat wordt je keuze. Want dat is liefhebben in de Bijbel toch eigenlijk. Kiezen. Kiezen. De wereld van nu. Kijk ik naar onze jonge mensen, dat kan een vriend of een vriendin zijn. Die jouw hart steelt. Maar die niet van plan is om samen met jou de Heere te dienen. Misschien wel even probeert, maar dan zegt, ja, dit wordt hem niet. De wereld van nu, dat kan je werk zijn, gemeente. Dat kan een bepaalde sport zijn, waardoor iemand in beslag wordt genomen. Ik denk aan die Nederlandse profvoetballer. die ergens uit een gemeente van de gereformeerde gezinde afkomstig is. En die jaren geleden, toen speelde die nog in Utrecht, waar wij in die tijd woonden, al een keer zei: natuurlijk verloochen ik God niet en verloochen ik de kerk niet. Maar hier kies ik nu voor. En dan straks, als ik niet meer voetballen kan, dan krijgt God zijn tijd ook nog wel. Ja, alsof wij zelf kunnen bepalen wanneer we de tijd hebben en wanneer we die tijd niet hebben. De wereld van nu, gemeente, dat is dat er in je leven iets is dat je stelt boven de Heer Jezus Christus. Als je nog even denkt aan die schoonzuster van Rut, Orpa, die toen koos voor het leven in Moab. En Naomi, haar schoonmoeder, had het heel eerlijk gezegd: kinderen, als jullie meegaan naar Israël, dan moet je maar op rekenen dat je in armoede terechtkomt. En dat er nooit meer iemand zal zijn die met jou wil trouwen. En dat je dus ook geen kinderen meer krijgt. En toen zei Orpa: maar dan kies ik toch maar liever voor Moab. Want ik wil graag trouwen en ik wil graag kinderen krijgen. Heel simpel gezegd, die Orpa die zei: ik ben liever getrouwd zonder de Heere dan dat ik single blijf met de Heere. Ga je het een beetje begrijpen, jonge mensen, waar het om gaat, maar ook ouderen. Dat je kiest voor bepaalde vrienden. Dat je kiest voor een bepaalde vakantie. Dat je kiest voor een bepaalde zondagsviering. Als ik nog een voorbeeld uit de Bijbel mag noemen, gemeente, een heel duidelijk voorbeeld, dan denk ik aan Mozes. Mozes die behoorde bij het volk van Israël, maar die de kans heeft gekregen om de hele wereld van Egypte te bekijken en binnen zijn bereik te vinden. Mozes die de macht van Egypte heeft gezien en de rijkdom van Egypte en die de wijsheid van Egypte heeft gezien. En ik kon het allemaal krijgen, gemeente, want ik denk dat het klopt als er mensen zijn die zeggen: die Mozes die had de toekomst voor zich, dat die farao van Egypte kon worden als de zoon van farao's dochter. En toen kwam Mozes tot zijn verstand. En toen zei Mozes: ik wil liever met het volk van God kwalijk behandeld worden dan dat ik een tijd lang mag genieten van de schatten van Egypte. Want Mozes zag: bij dat volk hoort God. En bij dat volk is zaligheid en is toekomst. En toen zei Mozes tegen die machtige wereld van Egypte: met al zijn schatten, met al zijn rijkdommen, met al zijn wijsheid: nee. Want Mozes zei: je kan er een poosje van genieten, hoor. Jazeker. Het kan fijn zijn om te kiezen voor het leven van Egypte. Het is voor een tijd. En dan is het uit. En toen zei die wereld van Egypte: ik zeg uw vriendschap af. Gemeente, eigenlijk is dat een tweede vraag vanavond. Waar gaat je hart naar uit? Leven met de wereld? Mag de wereld bepalen, gemeente, hoe we eruit zien en hoe we ons gedragen? Of willen we de Heere behagen? Want dat is immers liefhebben. Dat je begeert om die ander te behagen. Ouderen en jongeren, wat mag de dienst van de Heere ons kosten? Mag het je vakantie kosten met je vrienden? Omdat dan de dag van de Heere erbij inschiet? Mag het voor u de vriendschap kosten met uw buren? Omdat die buren je aftrekken van de dienst van God? Mag de consequentie ervan zijn dat u uw kinderen naar een andere school stuurt met alle moeite die dat meebrengt en alle kosten die dat veroorzaakt? Maar omdat u gelooft dat de Heere dat van u vraagt, ook al lachen anderen je uit. En dan worden je kinderen onderweg gepest, omdat ze naar die school gaan. Heel simpel samengevat, gemeente. Wat heb u liever? De vriendschap van de wereld of de vriendschap van God? Hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, zegt onze tekst. De wereld, dat is het leven van nu. In plaats van dat je als nieuwe wedergeboren mensen vreemdeling wordt in deze wereld op weg naar de nieuwe aarde. En gemeente, dat is niet iets van een beslissing van de ene dag op de andere. Dat kan soms een kwestie zijn van een proces van jaren. Maar ze zijn er toch nogal wat. Ze zijn er misschien in het midden van uw gemeente ook wel. Ze zijn er misschien in de kring van uw kinderen en van uw kleinkinderen ook wel. Van die Demas-figuren. Die zeggen, kijk, de Heer die mag er best bij. En als je het ze vraagt, dan zeggen ze, ja, maar ik geloof wel. Wat denk je nou eigenlijk? Ik ben geen heiden. Dat moet niet te veel kosten. En je moet niet te veel vragen. En je moet niet te moeilijk doen. Wees nou eens eerlijk. En als je dan die keuze maakt, gemeente, en als morgen je bezoek bij de dokter oplevert, dat die dokter zegt, ik heb slecht nieuws voor u, u gaat sterven. En als je dan je beste vriend naar het kerkhof moet dragen. En als je hele leven instort. Gemeente, als deze tegenwoordige wereld voorbij gaat, wat hebt u dan over? Er was een keer een catechizant aan wie ik dat vroeg. Een jongen die nogal wat dwars lag. En toen zei die jongen tegen me, dominee, dat zie ik dan wel weer. Ik zeg, joh, dat is het nou precies. Dan zie je het. Maar dan is het wel voor eeuwig te laat. En die eeuwigheid die duurt zo lang. Gemeente, je moet er toch niet aan denken dat de Heere tegen u of tegen jou zegt wat hij ooit eens een keer tegen die rijke man heeft gezegd. Kind, jij hebt je deel in dit leven al gekregen. En nou is het op. En toen was er voor die man in der eeuwigheid geen natte vinger zelfs meer om in water te dopen en zijn tong te verkoelen in de pijn van de vlammen van de hel. Gemeente, kunt u begrijpen dat de psalmdichter, toen hij zichzelf leerde kennen en zichzelf niet meer vertrouwde, dat gebeden heeft dat we samen hebben gezongen voor de preek, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heel goed achten, geen deel dan in dit leven wachten, maar maken van de buik hun God. Als er iemand dominee, nou ben je wel een beetje erg zwart-wit bezig. Vertel nou nog maar eventjes, hoe is het met die Demas afgelopen? Want ik ben geneigd om te denken dat het toch allemaal wel een beetje is meegevallen. Zoals die ouderling dat tegen me zei een tijdje geleden. Die zei, dominee, u had het in de preek vandaag over de hel. Maar ik geloof niet meer in een hel als eeuwige straf. En daarbij een christelijk gereformeerde ouderling. Maar die gelooft het niet meer. Waarom niet? Omdat hij zegt, dat past niet bij een God die liefde is. Het loopt altijd goed af. Zij vroeg het, zij laat. Nou, hoe dat met Demas is afgelopen, gemeente, ik moet heel eerlijk zeggen, dat weten we niet, want dat staat niet in de schrift. Maar er zijn wel een paar legendes die daar wat over vertellen. En die ene legende die vertelt ons dat het met die Demas tenslotte toch nog goed is afgelopen. Want we lezen in het slot van de tekst dat hij naar Thessalonica is gegaan. En als u de brief aan de Thessalonicenzen leest, dan ontdekt u daar zitten mensen die vrijmoedig en blijmoedig het evangelie verkondigden. En die zo waren dat anderen jaloers konden worden op wat zij hadden ontdekt in de Heer Jezus Christus. Nou, toen Demas terugkwam, toen ging het al gauw als een lopend vuurtje door de gemeente heen dat Demas weer terug was, maar dat Demas niet meer naar de kerk ging. En toen hebben de broeders Demas opgezocht en ze hebben met Demas gesproken, ze hebben getuigd van de liefde van Christus. Ze hebben de heerlijkheid van Christus aangeprezen. En het gevolg is geweest dat Demas tot bekering is gekomen en toen werd het zo'n groot wonder voor hem. Dat de Heere zich ontfermde over zo'n wereldling zoals hij was. Maar dat kan zijn. De Heer heeft er vaker teruggebracht, gemeente. En de Heer gebruikt daarvoor ook mensen. Ik mag de Demas in ons midden vanmiddag ook uitnodigen, gemeente. Ik mag hem roepen. Ik mag tegen hem zeggen, zoals het in het bevestigingsformulier van de dienaren des woorden staat. Heb Christus lief. Ik mag u Christus aanprijzen. Ik mag hem voor u uitstal. Ik mag u uitnodigen om te vluchten tot hem. En in hem te vinden alles wat u ontbreekt. Er is ook een andere legende, gemeente. Die legende vertelt dat Demas helemaal verhard is geworden. En dat hij tenslotte een priester is geworden van een heidense afgod. En een vijand van Christus. En weer zeg ik, dat kan. Want dat laat de geschiedenis ons zien, gemeente, dat zulke mensen die eens verlicht zijn geweest, radicaal de Heere de rug toekeren en zich uitleveren aan de overste van deze wereld, de machthebbers van de eeuw, van nu de Satan. Maar als u het mij vraagt, kies ik het liefste voor die lijn van Bunyan. Ik zei al, christen en hoop zijn een heel eind op weg op het smalle pad dat naar de hemel leidt. Als ze Demas tegenkomen. Die staat daar bij de zilvermijn die hij is gaan exploiteren nadat hij Paulus verlaten had. En die nodigde, kom hier, ik zal u wat laten zien. En hoop die voelt er dan wel voor, maar Christen wijst het heel radicaal af, gemeente. En als die mannen verder lopen, dan zien ze ineens langs het pad een monument dat een afbeelding blijkt te zijn van de vrouw van Lot, die wel uit Sodom was gehaald, maar die een ogenblik terugkeerde en toen veranderde in een zoutpilaar. En hoop verstaat de prediking, hij moet het zich aantrekken. Hij had ook een ogenblik terug willen kijken. Hij had gezegd tegen zijn metgezel, even kijken maar, het is vlak naast het pad. Je kan niet eens verdwalen, we zijn zo weer terug. Maar als ze een eindje verder zijn en ze kijken nog weer eens achterom, dan realiseren ze zich ineens dat er een paar mannen waren die een hele tijd achter hen aan hebben gelopen. En die nadat ze Demas hadden ontmoet niet meer terug te vinden zijn. Ze zijn ingegaan op de nodiging van Demas. En ze zijn nooit meer teruggezien op het smalle pad. Dat is er van Demas geworden, gemeente. Vlak bij het smalle pad. Geen vijand. Oh nee, hij lijkt een vriend. Maar toch, hij staat ernaast. Hij is niet meer op reis naar de stad die fundamenten heeft. Een schijnvrome die nooit meer terugkomt op de weg die naar het leven leidt. En juist daar zijn ze een gevaar voor anderen, die Demas-figuren. Terecht heeft iemand gezegd, in het vertrek van Demas is Christus ook aan het werk, die de gemeente zuivert en die gemeente verlost van dat gevaar. En een gevaar zijn deze mensen. Want ze zeggen, ik geloof toch ook wel. En ik loop toch ook niet op die brede weg, dat zie je toch wel. Kom mee, ik zal je wat laten zien. Kom mee naar de wereld, naar de schatten van de wereld, naar de begeerlijkheden van de wereld. Eventjes maar terzijde. We zijn zo weer terug. Kent u ze? Familie? Misschien wel van je eigen kinderen, kleinkinderen, vrienden, buren, gemeenteleden. Die zeggen, ga nou even mee. Wat geeft het? Doe dat nou maar. Wat zou het? Of bent u zelf zo'n Demas-figuur voor anderen? Voor uw kinderen? Voor uw vrienden, in het midden van de gemeente. Een godzoeker en een goudzoeker. Een mens met een dubbel leven. Met schijngeloof en klatergoud. Een mens die niet weet van het kruis van Christus, dat tussen hem en de wereld in is komen te staan en waar je niet meer aan voorbij kunt. Wees nou eens eerlijk, gemeente. Heb u er geen last van? Van die beslommeringen, van de verleidingen van de wereld, dan moet je uitkijken. Jezus waarschuwt hier niet voor niets. Bent u nooit bang voor vervolging en verdrukking? Maar waarom hebt u dan zo graag dat de mensen zeggen, ach, hij is wel christen, maar ik kan goed meedoen? Waarom bent u dan zo bang om anders te zijn? Om bespot te worden door de wereld? Het kost ons vandaag het leven niet, gemeente. Demas heeft mij verlaten. Bent u inmiddels erachter gekomen, gemeente, dat Demas geen vreemde is, maar dat hij een hele goede bekende is? Hoeveel mensen gaan vandaag die weg van Demas? Soms kun je tot je leven, tot je dood toe volhouden, gemeente. Maar Demas vergist zich. Hij komt nooit thuis. En wie naar hem luistert en wie met hem meereist, komt ook nooit thuis in het vaderhuis. Ik herhaal de vraag van het begin. Gemeente, kent u Demas? Roep hem dan tot bekering. En kijk verder alsjeblieft met hem uit. Bent u Demas? Lieve mens, bekeer u dan. Voordat het te laat is. En als u de Heere Jezus leerde nodig krijgen. En als u tegelijkertijd ontdekt hoe dwaalziek je eigen hart is. Ach gemeente, wat zou je dan na deze preek anders doen? En je handen vouwen. En ze uitsteken naar de Heere. En zeggen, doorgrond me. En ken mijn hart, o Heere. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Amen. We willen samen danken. Heere, u weet wat deze preek heeft betekend voor deze en gene in ons midden. Maar hoe het ook is en wie we ook zijn, breng ons allemaal voor het eerst of opnieuw bij dat gebed. Doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Maar daarvoor hebben we wel nodig, Heere, dat u ons bij de hand vat. En dat u ons leidt. Laat ons niet aan onszelf overheren, want dan komt er niks van terecht. Gedenk ons in uw gunst. Heb dank voor uw woord. Kroon het met uw zegen, ook in de uitwerking ervan. En zegen ons. We gaan de nieuwe werkweek weer in, heren. Het leven herneemt hoe langer hoe meer zijn gewone gang. Geef ons de krachten die we nodig hebben. De bewaring die we nodig hebben in huis en onderweg. Sterk ons tot ons werk en bekwaam ons. En help ons ook als we aan de kant staan. Zegen een ieder van ons. Met uw genade. En vooral. Doe ons met Paulus zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden eens. Het geloof behouden. De kroon van de rechtvaardigheid is voor me weggelegd. En voor allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgehad. Zegen ons op zijn grote naam uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte het laatste vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt en wat er verder volgt. 73 vers 14. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geven u en jou zijn vrede. Amen.